Hoe zult gij geloven indien u gelieden de hemelse dingen zou zeggen? En toen kwam Johannes met zijn commentaar op deze uitspraken in Johannes 3 vers 13. En hij zei, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. De Zoon des mensen die in de hemel is. Op het moment van schrijven. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Op grond van die verhoging van de slang in de woestijn moest dus de Zoon des mensen logischerwijze verhoogd worden. Johannes haalt dus twee oudtestamentische schriftplaatsen aan, ter indicatie van wat we dan maar populair noemen de hemelvaart van Christus. Daar komt het op neer. En we hebben het nu eerst over zijn tweede argument, namelijk gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Op die andere ga ik ook nog wel in. We hebben nog even. Maar eerst gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het een en ander is ontleend aan de geschiedenissen uit, in dit geval uit Numeri 21. En u weet waarschijnlijk dat over die woestijnreis van Israël gezegd wordt dat, dat deze dingen alle hun zijn overkomen tot voorbeelden, tot typen. En dat ze zijn beschreven tot lering van ons op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Dat is 1 Korinthe 10 waar het zo staat. En waar enige voorbeelden uit die geschiedenissen van Israël uit de woestijn of in de woestijn worden aangehaald. En in die geschiedenissen zijn wij nu. Dat is in nummer 21, maar ik neem een lange aanloop. Want ja, het is nooit weg om de context ook te zien. Ik kan niet al die dingen uitleggen, want zoveel tijd hebben we niet. Maar ik neem een draad op in nummer 19... waar in mijn Bijbel boven staat de verbrande rode koe en het water der ontzondiging. Wij noemen het gewoonlijk het offer van de rode vaars. Want die koe is een vaars, heeft men mij verzekerd. En hij was rood. Hij was zelfs ook nog volkomen. Dat staat in vers 2 van nummer 19, een rode, volkomene vaas in welke geen gebrek is, op welke geen juk gekomen is. Het arme dier moest eraan geloven, heet dat. Want het werd gebruikt. Nee, het werd geofferd, zeggen wij dan. In ieder geval werd het in dienst van God gesteld, maar dat betekent dat het het leven verloor. En dat het in zijn geheel, in haar geheel moet ik eigenlijk zeggen, verbrand werd buiten de legerplaats van Israël. Dat is toch een beetje een vreemde gang van zaken. Je zou denken dat offers en wijding, dat moet in het centrum van het legerkamp gedaan worden, rondom de tabernakel, die al enige tientallen jaren oud was inmiddels. Toch? In het centrum van, op het dorpsplein zal ik maar zeggen, in het centrum van het legerkamp van Israël. Maar nee, dit moest geschieden buiten de legerplaats. En dan moest die as vermengd worden met het een en ander. En dan vooral met levend water. Van stromend water dus. En dan heette dat water met die as van die jonge vaas erin het water der ontzondiging. En ik had u gewaarschuwd, ik kan het niet tot in de details uitleggen, daar heb ik geen tijd voor. Maar het punt is dat als iemand in het kamp, iemand van Israël, op een of andere wijze, ritueel althans, onrein werd, doordat zo iemand in aanraking kwam met de dood, op welke wijze dan ook. Dan in ieder geval moest er iemand dan besprengd worden met wat heet het water der ontzondiging. Vermengd dus, levend water, vermengd met de as der jonge koe enzovoorts. De aardigheid ervan is dat het in één zinnetje ook een keer wordt aangehaald in de Hebreeënbrief, zonder dat erop ingegaan wordt. Zomaar tussendoor in Hebreeën 9. Want dan gaat het over de grote verzoendag. En dan staat er ineens dit er tussendoor. Het water der ontzondiging enzovoorts. Waarmee gezegd wil zijn dat het een en ander een beeld is van Christus. Maar via de aanhaling in de Hebreeënbrief is het wel degelijk een beeld van Christus en het werk van Christus in onze tegenwoordige tijd. Niet voor niks eindigt datzelfde Bijbelboek, Hebreeën dus, ongeveer met zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Wat is het dan buiten de legerplaats? Hij. Laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En dat de Heer zich bevindt buiten de legerplaats, en ik hoop dat hij dit soort overdrachtelijke taal nou begrijpt, dat we tot hem uitgaan buiten de legerplaats, wil zeggen, Christus is buiten de legerplaats. In de wereld hoef je hem niet te zoeken. En wat je onder wereld verstaat in dat geval maakt me niet uit, maar daar is hij niet. Hij is buiten het kamp. En als je hem wil ontmoeten, dan moet je dus het een en ander achter je laten. Onder het motto, dag vader, dag moeder. Ja, precies. Zoals het lied zegt, zeg ik dan maar populair. Maar doe maar, zoiets. Maar ik meen het bloedserieus. Alleen ik ben slecht in heel serieus dingen zeggen, want ja... natuurlijk is het serieus, maar je moet het niet van mij aannemen. Het is wat de Bijbel leert. Laat ons tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. En dan? Wat staat erachter? Die is het. Zijn smaadheid dragende. Daarom heeft Christus ook buiten de poort geleden, staat er. Buiten Jeruzalem, uit de stad. En daar is hij nog, buiten de legerplaats. Ik weet wel dat christenen in het algemeen dat niet willen. En hem vooral een plek willen geven in de legerplaats, in de samenleving. Want die plek willen ze zelf ook graag innemen. Maar de Bijbel zegt dat het niet zo is. Hij is buiten de legerplaats. En als je hem wil ontmoeten, wil zien, dan moet je buiten de legerplaats zijn. Men heeft het ook slecht begrepen. Ik neem maar de tijd, hè. Men heeft het ook slecht begrepen van Grote Verzoendag. Want binnen dat kader wordt het aangehaald in Hebreeën 9. Grote Verzoendag, dat weet iedereen toch, daar was sprake van een zondebok. Daar hebben wij het woord aan over gehouden. Maar op Grote Verzoendag moest men twee bokken nemen. En het lot bepaalde welke bok welke was, welke functies ze kregen. Het is tamelijk belangrijk, want de ene bok werd geslacht. En het is een korte verhaal dan, hè. En het bloed van die bok werd door de hoge priester gesprenkeld op de hele route van de slagbank dus feitelijk, tot op het verzoendeksel, het deksel van de Ark des Verbonds, achter het voorhangsel in het Heilige der Heiligen. Niet maar op het verzoendeksel, dat is wel zo, maar het was de weg ernaartoe ook. Daarom heet het in Hebreeën 10 een verse, dat staat in Hebreeën 9 aangehaald allemaal, maar in Hebreeën 10 heet het, hij heeft ons de weg ingewijd tot achter het voorhangsel, een verse levende weg. Vers is nieuw en levend, dat is bloed, want bloed is leven. En het rijmt natuurlijk op Johannes 14, ik ben de weg, de waarheid en het leven. In goed Nederlands, zonder de stijlfiguur, de ware levende weg. Dat is een hendiatris. Dus ik heb het ook niet uitgevonden, het is zo. Zo'n stijlfiguur is dat. Het zijn drie woorden. En het eerste blijft het zelfstandige naamwoord. En het andere, de twee zelfstandige naamwoorden, zijn een sterk bijvoeglijk naamwoord bij het eerste. Dat wordt het dan. De bare levende weg. Dat is grote verzondag. Maar wat was er met de andere bok? Die wordt de woestijn ingestuurd. En gewoonlijk staat er dan in de commentaren, ik spot er niet mee, ik zeg gewoon hoe het is. Gewoonlijk staat er dan in de commentaren en het beest is daar jammerlijk aan zijn einde gekomen. Geofferd. Geofferd noemt men dat, want offeren en doodmaken, dat schijnt hetzelfde te zijn. Dat is niet zo, in de Bijbel niet, maar toen maar. En in de Joodse traditie, men jaagt die bok officieel niet de woestijn in. Ik zei niet de Israëlitische, ik zei de Joodse traditie. Daar bracht men die bok op Grote Verzondag weg en stortte hem van de berg af. De Araba in. Oostelijk van Jeruzalem, de woestijn van Judea, en dan werd hij van de hoogte afgegooid. Als je ooit daar in de buurt geweest bent, weet je waar ik het over heb. Vanuit de rand van de woestijn van Judea, ik kan het daar niet aan, ja, misschien kan het hier wel aanwijzen. Dat is hier ongeveer, Jeruzalem. Dit is de Dode Zee namelijk, en het ligt hier ongeveer Jeruzalem. En dan werd hier zo de woestijn van Judea ingebracht en dan van de hoogte naar beneden gegooid. Om zeker te maken dat het beest ook daadwerkelijk aan zijn eind kwam. Maar ja, dat is niet hoe het in Numeri staat. Of in nummer, hoe het in de wet staat bedoel ik te zeggen. Hoe het in de voorschriften van Grote Verzondag staat. Er wordt de woestijn ingestuurd. Die twee bokken zijn er eigenlijk één. Net als die twee duiven bij een andere gelegenheid. Of twee vogels bij een andere gelegenheid. De een wordt geslacht boven een schaal met levend water. En de andere wordt daarin gedoopt en wordt vrijgelaten. En wat die bokken van Grote Verzondag betreft, ze zijn allebei, er is geen verschil, het lot wijst ze aan verder wie welke functie krijgt, maar ze zijn allebei een beeld in de eerste plaats van de Heer Jezus Christus uiteraard, maar dan toch in zijn identificatie met de zondaar, want op de zogenaamde zondebok worden de zonden van de mensheid dan wel van het volk gelegd. Bovendien handoplegging, met handoplegging gebeurt dat. En handoplegging betekent identificatie met en daarvan afgeleid overdracht van enzovoorts. Maar de bok wordt dus enerzijds, zo moet je het dan zeggen als je het moet verklaren, wordt enerzijds gebracht in het heiligdom, althans zijn leven, zijn bloed. En in hetzelfde hoofdstuk staat nog dat het heiligdom een beeld is, in ieder geval van de hemel. Maar ook van het nieuwe verbond, staat ook in hetzelfde hoofdstuk. Maar de bok wordt anderzijds uitgelaten buiten de legerplaats. Als je vraagt waar is de Heer in onze dagen, of waar is zijn koninkrijk, wat natuurlijk toch hetzelfde is, dan zijn er twee antwoorden. Hij is onder het nieuwe verbond en in de hemel, in het heilige, daarboven. En het andere antwoord is, hij is buiten de legerplaats. Dat is in ieder geval de Joodse. Daarbuiten. Hebben we die nog? In het algemeen, buiten de samenleving. En misschien moet ik een voetnoot plaatsen, want ik denk dat ik daar nog een keer op kom, of deze week nog. Niet bij de twee stammen, maar bij de tien stammen. Maar die is iets moeilijker. Zeg ik er meteen maar bij, dat je niet, hoef je dan ook niet op te schrijven. Kun je meteen vergeten, is verder geen punt. Maar hij is niet bij de een, maar hij is bij de ander. Waar is het koninkrijk verborgen? Waar? In de hemel, dan wel buiten de legerplaats. En daarom, mijn koninkrijk is niet van hier, en dus is het van daar. Ergens anders. Dat is wat grote verzoendag is. En wij leven buiten de legerplaats. Dat het beest buiten de legerplaats in de woestijn is omgekomen, dat kan je wel zeggen, maar dat is met alle bokken tot op heden gebeurd, hoor. Het staat niet in de Bijbel, maar je kunt het dus makkelijk zeggen. Maar dat is niet de essentie ervan. Die leefde namelijk, maar buiten de legerplaats. Waarbij ik nog erbij moet zeggen dat het begrip woestijn bij ons een heel negatieve betekenis heeft. Maar het neemt niet weg dat de Bijbelse termen voor woestijn wel degelijk impliceren dat daar eten is, dat daar voedsel is. Sterker nog, dat er het woord is. Echt wel. En vandaar dat schapen, in ieder geval het klein vee, wordt uitgelaten in de woestijn. En mocht u ooit in die buurt geweest zijn daar, dan weet u dat. Want daar wonen de Bedouinen, in die woestijn. Met grote kuddes, vee enzovoort. En die vinden daar te eten. Hebben u dat nog? Maar niet omdat er manna uit de hemel valt, maar er groeit genoeg voor die beesten om van te leven. Dat is de woestijn. Toch wel degelijk voedsel. En eigenlijk, via de Hebreeuwse terminologie, waar ik liever niet op inga, woord. Dat is er. In de woestijn. Vandaar dat in de woestijn ook het manna uit de hemel kwam. En dat is een beeld van het woord dat uit de hemel is nedergedaald. Niet omdat ik het zeg, maar het staat gewoon in Johannes 6, letterlijk. Heb je dat nog? Manna. Zij wisten niet wat het was, de Israëlieten. Nee, het is het woord van God. Het viel hun ten deel. En ze leefden ervan. En die bok die weggezonden werd in de woestijn, die leefde nog lang en gelukkig. Dat staat er ook niet. Maar daarom mag ik het ook zeggen. Als iemand anders mag zeggen, het beest is daar dood gegaan. Ja, dat zal wel. Misschien heeft hij zich bij een andere kudde aangesloten. Je weet het maar niet. Maar hij leeft. Maar de strekking ervan is, voor ons, we hebben deel aan Christus. En dus zijn we met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Hebreeën, met name hoofdstuk 9, legt ons aan de hand van deze beelden uit dat onze positie is in het nieuwe verbond en in de hemel. En wat deze wereld betreft en onze relatie tot de wereld, zo laat ons, Hebreeën 13... Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Want daar staat een prachtige zin, een lange, zoek hem maar eens op, in Hebreeën 13. Daar staat dat die dieren die geofferd werden en dus op het brandofferaltaar gebracht werden en dus opstegen, want wat wij vertalen met brandoffer, dat is letterlijk vertaald met het woordenboek in de hand, het opstijgend offer. Allah is niet brand, Allah is opstijgen. Brand is wat anders, daar heb ik het nog over, denk ik. Maar het is het opstijgende offer, op het altaar stijgt het op. Nee, op het kruis niet, op het kruis gaat het naar beneden. Dat is de slagbank, dat is naar de dood. Maar daarna wordt eventueel het gestorven op het altaar gebracht en daar komt het tot leven en stijgt het op. En dat is onze positie. Met aan de andere kant, anderzijds, we hebben een positie buiten deze wereld. Hij trekt ons, Christus namelijk, trekt ons uit de tegenwoordige boze eeuw. Gelaat even zien, was dit. Of zet ons uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Maar het idee is dat wij vreemdelingen zijn voor de wereld. Wij zijn trouwens, en we roemen erin, voor de wereld gestorven. Dat is Galaten hoofdstuk 6, en daarmee ook der wet, begrijp je wel, en daarmee dus ook der zonde. Maar toe maar, dat is grote verzoendag. En een parallel daarvan vind je na de geschiedenis van de wetgeving, waarbij Mozes terugkomt van de berg en dan ziet hij het hele volk, en dan zijn ze bezig met dat gouden kalf. Even snel. De Heer geeft zijn wet en wat doet het volk? Maakt zelf iets. Maakt zichzelf een Jehovah. En u zegt, nee, maar het was een gouden kalf. Dan zeg ik, ja, ze maakten een gouden kalf. En ze zeiden, en nu gaan we de Heer een feest vieren. Een feest voor Jehovah, uitgebeeld in het gouden kalf. Maar die hadden ze zelf gemaakt. Ze hadden dus een zelfgemaakte heer. Want de gouden kalf is in de eerste plaats, er is nog een 2 en een 3 ook hoor, een vervolg, maar is in de eerste plaats een beeld van het judaïsme, van de Joodse religie. Gouden kalf werd toch ook nog bovendien gemaakt door Aaron, op verzoek van het volk. En daarom door de Aaronitische priesters, in zijn huis. En dat is met het judaïsme ook het geval. Maar men heeft de Heer zelf buiten gezet en men heeft zelf iets gemaakt in de plaats daarvan. Dat is wat er gebeurd is. En dan ging het toen verder. Nou, er gebeurde het een en ander. Maar een van de dingen die gebeurde was dat Mozes de tent der samenkomst, want de tabernakel was nog niet gebouwd, de tent der samenkomst, die in het centrum van de legerplaats, die moest hij oprichten buiten de legerplaats, op zichtafstand, demonstratief, en dan moest hij in de opening van de tent der samenkomst gaan staan, in de deuren van, zodat ze vanuit de legerplaats het konden zien. En daar riep hij iets als: alle wie de Heer willen dienen, hier verzamelen. Zoek het maar eens op. Dat staat allemaal in de Bijbel. En ook daar geldt dus: laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Verzamelen bij Mozes en bij de tabernakel of wat er voor door moest gaan dan op dat moment nog. Maar het is een uitbeelding van onze bedeling. Toen de Heer kwam, toen het zover was dat niet het oude, maar het nieuwe verbond zou aanbreken, bleek het Joodse volk vast te houden aan een zelf ingerichte godsdienst, die dan ook zo heet, judaïsme. Toch? Gemaakt in Babel, de moeder der hoererijen en gruwelen draaien. Je mag het niet zeggen, het is niet aardig. Maar ja, nee. Maar ja, daar ben ik niet voor ingehuurd om aardige dingen te zeggen, toch? Nou ja, ofwel zuster, nou ja, laat maar. Het is niet zo aardig, maar zo heet dat in de Bijbel. En dus was er geen plaats voor de Heer en het nieuwe verbond hier op aarde, om zo te zeggen. En ik kwam er toen niet, ja het kwam wel, maar niet in de lege plaats, maar daarbuiten. Dat is wat het is. Zie je? Als je de Heer wil dienen, buiten de legerplaats. Als je onrein bent, gereinigd wil worden, buiten de legerplaats. Bij het water der ontzondiging, dat trouwens ook buiten de legerplaats, buiten de legerkamp bewaard zou moeten worden. Staat er allemaal. Lees het maar eens na. En het was bovendien nog eenmalig ook, want de Joden, nu orthodoxe Joden, maken zich druk van, ja maar als de Messias komt, dan moeten wij één rode vaars hebben. En ze lezen niet een rode volkomen vaars, maar ze lezen een volkomen rode vaars. Zodat ze denken dat er één witte haar tussen zit, wat gewoonlijk het geval is. Dan is de vaars weer afgekeurd. Nee, er zijn er die zich daarmee bezighouden. Ook vandaag. Hè? Ja, ik weet het, die worden gefokt. Mijn vader was daar makkelijker in, die fokte duiven. En als er een veer tussen zat met een verkeerde kleur, trok hij hem er gewoon uit. En dan ging hij naar de tentoonstelling. En dan kreeg hij een ZZG, heette dat. Zeer, zeer goed heette dat. Een U kon ook nog, maar dat is wel erg uitzonderlijk. De U van uitzonderlijk, ja. Uitmuntend was het dan. Zo ging dat. Dus ik zou zeggen, als je dan die vaas moet hebben, trek die witte haren er dan maar uit. Maar het is een misverstand. Dit was eenmalig. Zoals de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus eenmalig was. Eens en voor altijd. Komt niet meer, wordt niet herhaald. En het offer van Christus, onder het nieuwe verbond overigens, is eenmalig, wordt niet meer herhaald. Dat staat er uitdrukkelijk, menigmaal trouwens, in de Bijbel. Maar goed, daar zijn we dus even nu, hè, bij de verbrande rode koe en het water der ontzondiging. Toe maar. Dan heb je nog de dood van Mirjam, die daar plaatsvindt. Zo begint hoofdstuk 20. Dan dat is ook het einde van iets dus, hè. Ga er liever niet op in, maar doe maar. Mirjam stierf al daar en ze werd al daar begraven. In de woestijn Zin. Dan krijgen we de geschiedenis van Meriba, die trouwens ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. In de Hebreeënbrief in elk geval. Hebreeën 4, als ik me goed herinner. Of was het nog 3? Waar het wordt aangehaald, zo van de kinderen Israëls murmureren tegen de Heer, laten wij dat niet doen. Maar het suggereert op zijn minst dat die geschiedenis uitdrukking geeft aan de situatie bij het begin van onze bedeling, namelijk Nieuw-Testamentische tijd. Nou ja, daar gaat het over, dat wilde ik u alleen maar even zeggen met deze wat uitgebreidere inleiding. En dan komen we bij hoofdstuk 20 vers 14. Waar men inmiddels terecht is in Kades, zo wordt de plek genoemd waar het legerkamp van Israël is. Als u het volgt, de geschiedenis, dan blijkt dat dat Kades, dat moet ergens geweest zijn in de Araba. Dat wil zeggen, hier in de buurt van Petra. Ik heb u gisteravond even gauw gezegd, dit moet je beschouwen als de... als de weg naar het noorden. Het heet officieel de Wadi, omdat het een diepste punt is. Een Wadi, een rivier dus, maar hij staat gewoon volkomen droog. Dat heb je met Wadis. Maar het is daarmee een weg. Hè? Klassieke wegen gaan over rivierbeddingen. En in een groot deel van de wereld is dat zo. Er stond geen water in, maar het is een mooie weg dan, mooi vlak. Enzovoorts. Maar het is de Wadi Araba. En de Araba heb ik gisteren geprobeerd te vertellen. Dat is eigenlijk de dood. Dat is de slenk. Dat is een goed Nederlands woord. Alleen wij kennen zo'n ding in Nederland niet. Maar het heet een slenk. Een dal. Dat is een verzakte aardbodem tussen twee breuken. Dat is een slenk. En die slenk heet de Syrisch-Afrikaanse slenk, omdat hij begint in het noorden in Syrië. En hij loopt door tot in Kenia. Af en toe komt het in het nieuws over aardbevingen daar en over die diepte die daar is. En vanuit Kenia loopt hij nog steeds verder door naar het zuiden tot de Drakensbergen in Zuid-Afrika. Alleen is het dan geen slenk meer, want die twee breuken komen naar het zuiden toe bij elkaar. Er is nog maar één breuk. Maar als je ooit nog eens in Transvaal komt, dan ga je vanuit Transvaal, vanuit Johannesburg, Pretoria, naar het oosten. En dan kom je op een plek, die noemen ze God's Window, bijvoorbeeld, want er zijn meer van die plekken. En daar kijk je van bovenaf kijk je een paar honderd meter de diepte in en dan gaat het terrein verder. Waar je staat hoort bij het Hoge Veld, zonder de G erin, Hoge Veld. En daar beneden, nee niet Haneveld, Hoheveld. En daar beneden in de diepte, dat is het Laheveld, het Lageveld. En daar is dan het Krugerpark vervolgens. Maar dat gaat een paar honderd meter naar beneden met hier en daar een waterval en bijzondere natuur. Maar het is het verlengde van de Syrisch-Afrikaanse slenk, de grootste slenk, de langste slenk ter wereld. Dat is wat het is. Als ik er nog één moet noemen, zo'n slenk, die is veel kleiner, maar dat is die van de Rijn. Zuidelijke deel van de Rijn. Aan de ene kant Frankrijk, aan de andere kant Duitsland, aan de ene kant de Elzas. Het moet zo wijzen, geloof ik, de Elzas, wat het maar is. Elzas, Lotharingen, en aan de andere kant heb je het Zwarte Woud en zo. En er loopt de snelweg tussendoor, dus als ik hem rijd, dan rijd ik door de slenk. Daar de bergen, maar zo ziet het daar ook uit. Aan beide zijden de bergen, soms een paar kilometers, soms vele kilometers breed, maar dat is het. En het diepste punt, dat is de Dode Zee. Waarom zou je niet zo heten? Het is de dood. Met een oppervlak op 400 meter beneden de Middellandse Zeespiegel, zal ik maar zeggen. En daarna loopt het niveau weer op tot 200 meter beneden de zeespiegel. Dat is in het meer van Galilea. Maar dat ligt dus nog steeds in die slenk. De term Araba wordt vertaald in de Statenvertaling met vlakke velden. Slaat helemaal nergens op. Nou ja, vlak zijn ze niet, diep zijn ze. is niet helemaal hetzelfde, maar goed. Maar als je in de Statenvertaling leest de vlakke velden, dan staat daar Araba. Ook als er over de Heer staat dat hij rijdt door de vlakke velden, staat Araba. Dat is een adreskundige aanduiding. En hoewel ze je daar vertellen dat Araba betekent dor, moet ik u zeggen, met een grijns op mijn gezicht, dat het volstrekte onzin is. In de eerste plaats omdat het helemaal niet dor is. Sterker nog, als er dan al wat groeit van nature, althans in het noordelijke deel, ten noorden van de Dode Zee, als er dan ergens wat groeit in dat land, dan is het juist in de Araba. Dat is het Jordaandal namelijk. Heb je dat nog? Dat is helemaal niet dor. Nou ja, het hele land is tamelijk dor en in het zuiden natuurlijk ook. Maar het is niet de betekenis van het woord. De betekenis van het woord is gewoon die van een diepte, een graf. Dat is wat het is. En ik heb u gisteren te snel misschien gezegd, het is ons Nederlandse woord voor graf. Of het is het Duitse woord grube. Maar dat is ook hetzelfde natuurlijk. En graf, als het nog moeilijker wordt, ik wil het wat moeilijker maken. Je schrijft het met een A in, aan het begin. Die spreekt men gewoonlijk niet uit, tegenwoordig. Maar als je hem wel uitspreekt, het zou een soort keelklank moeten zijn. Maak je hem hard, dan wordt het Araba wordt een kraai. Dan wordt de beet van Grube, van Araba, die B wordt dan een zachte. En dan wordt het een I, dan zakt die weg. Wordt het een kraai. En als je die aaien aan het begin helemaal weglaat en de beet toch weer wat harder maakt, dan heb je een raaf. Waarmee ik gezegd wil hebben dat het woord kraai en het woord raaf etymologisch volkomen identiek zijn. Het is alleen een kwestie van uitspraak. En iedereen weet dat een kraai of een raaf een beeld is van de dood. Daarna vindt altijd wel iemand uit dat ik het toch heb over het woord Arabier. Dat klopt ook, want die woont officieel in de Araba, van oorsprong. En is dan nog steeds een uitbeelding van de dood. Kan het ook niet helpen, dat is wat het woord betekent. Araba. Maar het is ons woord voor graf. Dat beeldt het ook uit, die diepte. En als men het doortrekt, is het een uitbeelding van wedergeboorte, heb ik gezegd. En ik weet niet, er stond hier gisteren nog zo'n ding bij, maar die was te klein om hier te laten zien. Ik mis hem nu, want misschien was het wat geweest voor op het scherm, dat je dat wel kunt zien. Zo'n kaartje met relief erin. Schandalig duur. Maar wel leerzaam. Daar kun je zien hoe die Araba, de groeven, hoe die loopt naar beneden. En dan begrijp je inderdaad ook dat het doortrekken van de Jordaan menigmaal en het oversteken van het meer van Galilea enzovoorts, dat overeenkomt met het doortrekken van de Rode Zee, van de Schelfzee. Schelfzee is het eigenlijk, niet Rode Zee. In onze liederen heet het Rode Zee. Ik geloof dat het in het Engels vertaald is met Rode Zee. In de Statenvertaling niet. Is het Schelfzee. En dat is nog een misverstand ook. Want schelf is riet. Maar het woord dat gebruikt wordt, en wat vertaald wordt met riet, betekent niet riet. Ik zou het u kunnen laten zien als ik daar de tijd voor nam. Want het komt elders ook in de Bijbel voor. Het is namelijk wier. Zee, weer. Het is een zee met weer. Niet riet. Bovendien, de Rode Zee kent geen riet. Maar er drijft wel van alles in het water. En onder water. Weer. Maar goed, dit is het kaartje wat er stond. Maar ik denk niet dat u dat zo kunt zien. Ik zal hem er zo neerzetten. Misschien dat er nog een camera op kan. En dan kan ik het aanwijzen. Zo. Maar hier heb je de mooie tekening die gemaakt is. Het punt is dat men hier ooit door de Schelfzee getrokken is. De Wierzee, of hoe die maar heten mag. Dat is de golf van Aqaba. Niet de golf van Suez. Laat staan enig andere meren of zo. Dat wil zeggen, men is daar doorgetrokken ter hoogte van Nieuwijba, vanaf het strand. Als je de locatie kent, dan weet je meteen, dit moet het zijn, dat kan niet anders. De hele route vanuit Egypte, de weg zoals die beschreven wordt, niet alleen in de Bijbel, maar ook bij Flavius Josephus. Dat kan niet missen, dan kom je op het strand bij Nieuwijba en dan kun je geen kant meer op. Nou is dat tegenwoordig niet erg, want er staat het Hilton Hotel en nog een paar hotels. Dus je, resort, krijg een armbandje, all inclusief. Maar goed, dat maar terzijde, maar je herkent het ogenblikkelijk. Nou goed. Daar staat trouwens ook nog een pilaar. Oké, die lag plat, maar iemand heeft hem weer overeind gezet. En of men weet niet wat het is, of het is een pilaar die er geplaatst is door Salomo ter herinnering aan de doortocht die daar geweest moet zijn. Aan de andere kant heeft er ook een gestaan, maar die is inmiddels weg. Want de Saoedi's vonden het beter om hem weg te halen. Die willen wel dat je komt, dan mag je met Dakar meedoen. Maar verder moet je niet bemoeien met heilige plaatsen, want de islam moet daar beschermd enzovoorts. Dus vooruit maar weer. En dat ik het zeg over die pilaar is omdat ik net zo'n pilaar ken en die staat in Petra. In Petra op de splitsing van wegen. De wegen waar ik het nu over heb. Want waar het om gaat is dat men dus op een of andere wijze alsnog in de weg van de Schelfzee terechtkomt. Dat kun je in je Bijbel vinden, dat heet zo, de weg van de Schelfzee. De kinderen Israël zeiden van God naar Her en van zus naar zo, hoe die plaatsen maar heten. Die heten niet God of Her trouwens, maar ik zie mensen kijken van, nooit gehoord. Maar goed, 42 plaatsen bij elkaar en dan staat er weer, en toen kwamen ze weer bij de Schelfzee. En de weg van de Schelfzee, dat is die route. En van die route waren ze uiteindelijk onderweg naar het beloofde land. En daar zijn ze nu in nummer 20. Kades ligt hier ergens beneden. In de Araba. En van daaruit gaan ze dan, zijn ze dus bij Edom. Ik zal het nou voortaan, ik zal het één keer nog hier aanwijzen. Bij Edom, dat is Petra, dat ligt hier. Ten zuiden van de Dode Zee. Vanaf de andere kant trouwens, van de, waar die Araba de weg door de Negev, kun je dat zien. Dat vertel ik steeds. Dan zie je bovenop zie je een witte moskee. Wit moskeetje, klein dingetje maar duidelijk zichtbaar. Op vele kilometers afstand. Want dat is bovenop de berg Hor, waar Aaron stierf. Dat is hier in nummer 20. Dus ik kom daar zo wel op. Maar ze kwamen bij Edom, dat is hier, en hier bij Petra dus, de hoofdstad, of Bosra, of hoe je dat maar noemt. En toen was de vraag of ze hier omhoog mochten, dwars door Petra heen, omhoog naar de King's Highway, naar de Koninklijke Weg. Die route loopt daar ook. Ik zal nooit vergeten, de eerste keer dat ik er was, nou ja, dat wij daar waren, dat wij vroegen, ik weet niet meer wanneer het was, 1994 of zoiets. Dat wij vroegen aan zo'n Bedouin die daar de toeristen begeleidde. Het was niet zo toeristisch toen. Maar goed, en niet geregeld, maar die Bedouinen, die, nou goed. En die een van die Bedouinen, wij vroegen zo'n Bedouin, kunnen wij ook naar Jebel Harun? Jebel, Gipfel, bergtop. Harun, Aaron. Kunnen wij naar Jebel Harun? Want het is daar binnen de conglomeratie van Petra eigenlijk. En hij zegt, ja, morgenochtend om 9 uur of wat het maar was, bij de pilaar. En als je door die hoofdweg van Petra gaat, dan zie je die pilaar net niet. Dan moet je eerst links een beetje de helling op. Achter, ik kan ze gewoon niet zeggen, die namen. Maar dan moet je een beetje de helling op. En dan zie je inderdaad de pilaar staan. Dat is net zo'n pilaar als dat er bij Nieuwijba staat. En als je het mij vraagt, is dat net zo'n gedenkteken. Niemand weet waarom het ding daar staat. Was er altijd, nou ja, ze hebben hem weer eens een keer overeind gezet. Want dat is met veel van die dingen zo. Maar als je mij vraagt, is dat ook een pilaar van Salomo. Maar dat is de scheiding van wegen en daar moesten we verzamelen en dan ga je de weg af, Petra uit enzovoort. Dan heb je aan de rechterkant de berg Hor. Maar het is de weg naar Egypte, officieel. Zo noemen ze het ook daar. De weg naar Egypte. En die wegen daar komen samen in Petra. Daarom is het een stad. Daarom is het een plaats waar vanuit geregeerd werd. Daar komen de oude karavaanwegen samen. En dat is die oude aansluiting van die weg. Dus als je vanuit Petra gaat en dan bij de pilaar linksaf, daar achterlangs. Dan word je niet geacht als toerist te komen trouwens. Maar ze hebben het niet helemaal kunnen stoppen. Dus nu kun je ergens van tevoren boeken. Een trip, een dagtrip of zoiets naar de berg Hor. Maar toen wij het boek tekenden, toen stonden er zo goed als geen namen in 1994. Later kwamen die erbij. Ik vond het wel aardig eigenlijk. Maar toen maar. Het is zeer de moeite waard. Maar daar kwam Israël terecht en ze vragen, mogen wij hier langs boven de King's Highway, de normale karavaanweg. En het wordt hen verboden. En ze doen verslag aan de koning van Edom, aan Esau dus eigenlijk. Hè. Onze vaders waren naar Egypte afgetogen, vers 15. Eigenlijk moet ik lezen, vers 14 natuurlijk. Mozes zond boden uit Kades tot de koning van Edom. En ze zeiden, alzo zegt uw broeder Israël. Want Edom is Esau toch? Alzo zegt uw broeder Israël. Je bent even verder, maar volkeren stammen van deze twee af immers. Alzo zegt uw broeder Israël, gij weet al de moeite die ons ontmoet is, dat onze vaders naar Egypte afgetogen zijn en wij in Egypte vele dagen gewoond hebben en dat de Egyptenaars aan ons en onze vaderen kwaad gedaan hebben. Toen riepen wij tot de Heere en hij hoorde onze stem en hij zond een engel, een boodschapper. Het was Mozes hoor, maar vooruit. Hij zond een engel en hij leidde ons uit Egypte en ziet, wij zijn te Kades. Kades betekent heilig. Kodes, Kades. Wij zijn te Kades, een stad aan het uiterste uw landpalen, aan de grens dus van het gebied van Eden, maar dat is in de Araba. Laat ons toch door uw land trekken. Wij zullen niet trekken door de akker, nog door de wijngaarden, nog zullen het water der putten drinken. Wij zullen de koninklijke weg gaan. Maar die had met hoofdletters gemoeten, omdat het een eigen naam is. Zo heet die weg. King's Highway. Wij zullen de koninklijke weg gaan. Wij zullen niet afwijken ter rechter, nog ter linkerhand. Netjes binnen de lijntjes en binnen de curbstones enzovoorts. En wij zullen... totdat wij door die landpalen zullen getrokken zijn. Doch Edom zeide tot hem, gij zult door mij niet trekken, opdat ik niet misschien met het zwaard uitga u tegemoet. Het oude spanningsveld tussen Jacob en Esau. Toch? Nou ja. Toen zeiden de kinderen Esau tot hem, wij zullen door de gebaande weg optrekken en indien wij van uw water drinken en ik en mijn vee, zo zal ik er zelfs prijs daarvoor geven. Ik zal alleenlijk zonder iets anders te voet doortrekken. Doch hij zeide, gij zult niet doortrekken en Edom is hem tegemoet uitgetrokken met een zwaar volk en met een sterke hand. Alzo weigerde Edom Israël toe te laten door zijn landpalen te trekken. Daarom week Israël van hem af. En zij reisden van Kades en de kinderen Israëls kwamen, de ganse vergadering, aan de berg Hor. Dat ligt binnen het gebied van Petra, althans volgens de tegenwoordige normen. Maar de kinderen Israëls reisden dus vanaf die plek de weg van de woestijn. Gingen ze. Dat staat ook beschreven, dat wil zeggen... niet de hoogvlakte op, maar de diepte door tot langs de Dode Zee. En dan langs, hoe heet dat daar, waar Mozes omgekomen is. Met de berg Nebo enzovoorts, waar je dan uitzicht hebt op het beloofde land enzovoorts. Die route is dat. maar niet bovenlangs. Ze moesten dus de lage weg in plaats van de hoge weg. Maar ze vertrekken en ze komen bij de berg God, die kan je niet missen, want die zie je vanuit de Araba. En daar staat dan vers 22. De Heere nu sprak tot Mozes en tot Aaron aan de berg Hor. Het is een leuke term, want er staat gewoon Hor Hor. Hor betekent berg. Er staat er dus twee keer. Hor Hor, de berg Hor. Iemand heeft bedacht dat het zo heet, omdat de berg ook inderdaad twee toppen heeft. Dat is inderdaad zo. Dat kun je ook gewoon zien als je daar bent. Een lagere en een hogere. Maar vooruit, het is de berg Hor. Een bergtop. Aan de palen aan de grens van het land van Edom. Hier wordt het geacht aan de grens van Edom te zijn. En daar houden we dus maar op. Maar het is niet Edom. Ze komen niet verder. Berg Hor, onderaan de berg Hor. En daar staat er, Aaron zal tot zijn volken verzameld worden. Dat is een eufemisme voor Aaron zal sterven. Want hij zal niet komen in het land het welk ik aan de kinderen Israël gegeven heb, omdat gijlieden mijn mond wederspannig geweest zijn bij de wateren van Meriba. Niet alleen Aaron, maar ook Mozes werd niet toegelaten in het beloofde land. En wij vinden dat zielig, want die mensen hebben toch zo hun best gedaan enzovoorts. Maar u moet begrijpen dat zowel Mozes als Aaron uitdrukking geven aan het oude verbond. Ze zijn daar de personificatie van op een of andere wijze. En onder het oude verbond en met het oude verbond kom je niet in het beloofde land. Die denken aan dan, word je niet behouden, word je niet zalig enzovoorts. Dus dat houdt daarop. Begrijp je dat? Nou goed. Maar wat er gebeurt is dit. Neem Aaron en Eleazar zijn zoon. Eleazar, Eliezer is hetzelfde. U weet wel, de huisknecht, de rentmeester, hoe heet het maar, van Abraham. Die man uit Damascus, Eliezer. Die wel degelijk een uitbeelding is, ook van Christus natuurlijk. Zal ik wat anders zeggen? Ik ben er nou toch, hè. Aaron is de priester van het oude verbond. De hoge priester van het oude verbond. Zijn naam betekent licht en het bevestigt wat de priester moet doen. Licht verspreiden, het woord bewaren, prediken, onderwijzen, wat het maar is. Hij had een zoon Eleazar, die is een beeld van het nieuwe verbond. Zo zonder meer. En mocht u nou ook nog de kleinzoon van Aaron tegenkomen, ook hier in Numeri, Pinhas, die in het bijzonder is een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond in onze tegenwoordige tijd. En ik zeg het, want daar kom ik toch op, Pinhas betekent, dat is eigenlijk P, dat is een mond. Vandaar dat iemand die slecht van de tongriem gesneden is, moeilijk spreekt, moeilijk is met het woord. Dus zo iemand heeft moeite met de P. Als iemand stottert, is het gewoon, niet altijd, maar gewoonlijk in de eerste plaats bij de P. U weet wel. Prettig in te nemen, puinpoeierspil. Van dokter Oerdiet, maar was ook alweer. Met dank aan het cocktailtrio, maar dat even terzijde. De P is de mond en Pinhas is P, Nagas, en Nagas is slang. En de slang is een type van Christus. Daar hebben we het nog over. Nee, niet altijd. Maar toch, maar daar hebben we het nog over. Want Pinhas komt hier verder niet voor. Maar Eleazar is de tweede hoge priester. Zijn naam betekent God is hulp. En vandaar dat je leest dat wij zouden naderen tot de troon der genade in Hebreeën 4. De troon van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus om daar genade te ontvangen en barmhartigheid en hulp. Hulp te bekwame tijd. En dan heb je nog Eben Haezer. Kent u die ook nog? Eben is de steen. Als u mij vraagt, de zoon, maar toe maar, Ben. Eben, Ha-Ezer. En Ezer is hulp. Van Eliezer. Eliazar. De steen der hulpen. Maar de steen der hulp, dat is Christus en dat is de hoge priester van het nieuwe verbond enzovoorts. Ja, dat zijn allemaal andere schriftgedeelten, maar ik vertel het maar om te laten zien dat het echt allemaal bij elkaar aansluit en dat de Bijbel zelf deze dingen verklaart hoor. Maar goed, en er staat er, trek Aaron zijn klederen uit en trek ze Eleazar zijn zoon aan. Want de overdracht van de kleding is de overdracht van de functie. Vandaar dat die andere hoge priester uit de tijd van Zacharia, die Joshua, die moest ook zijn klederen uitdoen, die kreeg andere klederen aan. Maar het beeldt hetzelfde uit. Een nieuw priesterschap. En deze verkleedpartij is de uitbeelding van de overdracht van het priesterschap van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Het einde van Aaron, het einde zelfs van het Aaronitisch priesterschap, en daarmee het Levitisch priesterschap, met de termen uit Hebreeën hoofdstuk 7. En Eleazar is dan een beeld van, is de tweede priester, tweede hoge priester, maar hij is een beeld van het tweede priesterschap als zodanig. Dat is het priesterschap van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Hebben jullie dat nog? Ik ben even kijken welke afslag ik nu moet nemen. Oh ja, in het Nieuwe Testament hebben wij nog een, hebben we zelfs twee Eliezers. Alleen de namen zijn Grieks geworden. Dus ze heten Lazarus. De een was arm en verworpen en stierf. En de vraag is of hij nog zou opstaan ooit een keer. Dat is in de gelijkenis, wat ze noemen we dat, de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Zend toch Lazarus. Zo van, stuur hem terug uit de dood om te verkondigen. En in de gelijkenis staat, ja, dat heeft geen enkele zin. Want ook al zou hij uit de dood opstaan, dan zullen ze hem nog niet horen. Dus het gaat over, zou Lazarus opstaan uit de dood? En ergens anders, namelijk in Johannes hoofdstuk 11, is het, meen ik, daar hebben wij een Lazarus. En wis en waarachtig staat hij op uit de dood. Toch? En hij is een beeld dus van de opstanding van Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar ja, ook al zo zouden ze hem niet horen. Toch? En die laatste Lazarus, die levende dus, die echte, niet uit de gelijkenis van die andere, ja, die vinden we later terug hè, in de geschiedenis. Nou, eerst bij het kruis en de opstanding. Overigens, maar we vinden hem, toch? Nou ja, doet er ook niet toe, maar we vinden hem in ieder geval terug daarna in Marseille. In de provincia Gallica, onder de Kelten. Als een van de apostelen die terecht kwam in West-Europa. En dat waren er nogal wat. Maar dat verhaal ga ik u niet vertellen. Waar het om gaat, is dat de opstanding van Lazarus op de Olijfberg in Capernaum, in de berg aan de grens van Jeruzalem, dat een beeld is van de opstanding van Christus en daarmee trouwens ook van de wederkomst van Christus als de opgestane. Want daar was Lazarus weer en in de toekomst, daar is de Heer weer, die te die dagen zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Hebben we die nog? Maar ja, wij hadden het nou niet over de berg oostelijk van Jeruzalem, in de richting van de Araba. Maar we hadden het nu over de berg ten westen van Petra, in de richting van de Araba. Het spiegelbeeld. En de verbinding daartussen kennen we ook. Want als de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, zal de Olijfberg scheuren. Zacharia 12 staat er beschreven, 14. Zacharia 14 staat er beschreven, zal zijn voeten zetten op de Olijfberg zal scheuren. Er ontstaat een vluchtweg uit Jeruzalem, vlucht weg uit Jeruzalem, zodat de gelovigen kunnen vluchten uit Jeruzalem. En ze vluchten naar een plaats in de woestijn die gereserveerd is, staat erbij, Azal. Wat hebben we dit nog? Azal, gereserveerde plek in de woestijn. En de route gaat dus uit Jeruzalem via de berg naar de Araba, dan naar het zuiden. En dan bij gelegenheid de afslag naar het oosten toe. En dan weer via de berg naar die andere stad. Van de hoofdstad van Israël, van Jacob, naar de hoofdstad van Esau. En dan begint het verhaal overnieuw. Want bij die gelegenheid, daarna. Oké, hoeveel daarna hebben we het niet over. Maar daarna zal men alsnog vanuit, via Petra, de koninklijke weg gaan. Het was door Edom, Moab, hier moet ik ongeveer wijzen, Ammon, waar ik wijs ligt Amman, hè, dat weet u toch. Hè. Het was door Edom, Moab, Ammon en dan weer de Jordaan over, alsnog naar het beloofde land, naar Jeruzalem. Dat, zo ziet de toekomst eruit. En u begrijpt, ik vat dat nou maar even samen, want ja. Dat is een heel verhaal. Dat is schrift met schrift vergelijken. Maar het plaatje is volkomen logisch. Weer door de Araba. En wat in het verleden was links aanhouden, wordt in de toekomst alsnog rechts aanhouden. En dat wordt beschreven in Micha 3 of zo, de laatste verse. Heb ik dat goed? Micha 2, de laatste verse. Oké. Daar staat dat men zal uittrekken uit Bozra, uit de schaapskooi, als een kudde. En dat men door de poort zou uitgaan, dat ding heette Sik, maar dat betekent poort. Door de poort zal uitgaan en dat de Heere, de doorbreker, Peres, Persuis, de Heere, de doorbreker, hun koning, voorop zal lopen in hun spitsstaten. En wat denkt u waar ze naartoe gaan? Alsnog de koninklijke weg uit en naar het beloofde land. Het is demonstratie. En alles bij elkaar, dat is niet alleen geschiedenis en profetie. Ook dit is symboliek, want Edom staat voor de natuurlijke mens. Edom is volstrekt 100% hetzelfde als Adam. De naam schrijft het volstrekt eender. Edom staat voor de mensheid in het algemeen. De mensheid die geen ruimte geeft aan Gods heilsplan en aan de Messias enzovoorts. Maar waarover een oordeel zal komen. En meer specifiek is Edom dan de uitbeelding van dat volk dat officieel aan het hoofd van de volkeren staat. En dat is Israël. En binnen Israël, waar het over koningschap gaat, Juda, het Joodse volk. Vandaar dat we profetie hebben over Edom en je leest ze, Obadja bijvoorbeeld. En je leest ze, het is maar één bladzijde. En je leest profetie over Edom en toch denk je, het gaat over Israël toch? Waar staat Edom? En dat komt omdat achter Edom gaat het over het Joodse volk. En achter Edom gaat het vervolgens over heel de mensheid. Er zijn nogal wat schriftplaatsen waar dat er toch wel dik bovenop ligt, wat ik nu zeg. Hoe heet die profeet? Ik moet even nadenken. Amos. Als Amos in hoofdstuk 9, het laatste hoofdstuk, spreekt over het herstel van het Davidisch koningshuis. Nou ja, niet de herinvoering, maar de reparatie daarvan. Het reten, vertuinen enzovoorts, weet u wel, zoals het ook wordt aangehaald in Handelingen 15. Dan heeft hij het wel degelijk over Edom. Het herstel van het Davidische koningshuis in Jeruzalem impliceert de onderwerping van Edom. Maar als het aangehaald wordt door Jacobus in Handelingen 15, dan zie je Edom er niet bij genoemd, maar dan heet het gewoon alle mensen. Maar waarom staat Edom daarbij? Hoezo Edom? Waarom specifiek Edom? Omdat het daar begint en achter de naam Edom zit de naam Adam en dan heb je inderdaad alle mensen. Heb je dat nog? En dus als de Heer in de toekomst de Heer verschijnt, dan wordt de vraag gesteld aan ons, nou ja, aan die mensen daar, en die vragen het ook, wie is dat? Nee, niet wie is de Christus, wiens zoon is hij? Maar deze keer, wie is het die van Edom komt? Met bloed, want bloed is dam of dom. Edom, dom. Met bloed, naam betekent rood immers. Met bloed besprenkelde klederen van Bozra. Maar dat is de andere naam voor wat wij Petra noemen. Enzovoort. En we weten over wie het gaat. Over de Heer zelf. De Heer Jezus Christus. En het grappige is, ja, ik weet niet of het grappig is, maar ik vind het wel grappig. Als je leest wat men tegenwoordig binnen het christendom leert over Israël en de geschiedenis, of althans wat er over geschreven is of wat er gesuggereerd wordt door de redacteuren en de dichters van de Bijbel enzovoorts, dan zegt men, kijk, Jehovah was net als Allah de God van de een of andere stam, die dan wat opgeblazen is geworden en ontwikkeld is geworden tot de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Maar de Israëlieten hebben eigenlijk een Edomitische God overgenomen die Jehovah heette. En die hebben ze gemaakt tot hun eigen God, want ze kwamen daar toch in de buurt langs en ze hebben dat... Ja, nee, serieus. En dan zeggen ze, en dan is de vraag, is daar een Bijbeltekst voor? Dan zeggen ze, ja, er staat toch, wie is het die van Edom komt? Daar hebben ze de Heer vandaan gehaald. Grappig toch, of niet? Nee, bespottelijk is het, maar doe maar. Maar het is profetisch. Als de Heer in de toekomst zich openbaart hier op aarde en zijn koninkrijk gaat vestigen, is het vanuit Petra, onder het motto, op deze Petra zal ik... Nee, ja, de Heer verbasterde dat en zei, op deze Petra, die van Petrus, zal ik mijn gemeente bouwen. Maar het is gebaseerd op het idee dat het koninkrijk gebouwd wordt vanuit Petra. In het Hebreeuws Sela. Dat staat trouwens ook op de wegwijzers. Hè? Dat is leuk. En dan staat er in onze letter staat er op de wegwijzers Petra. En in de Arabische letter staat er daaronder Sela. Dat moet ik andersom wijzen natuurlijk. Petra, Sela enzovoort. Want dat is de Arabische, maar ook de Hebreeuwse naam daarvoor. Uiteraard. En dan nog maar even wat. Strikt genomen, voordat er weer vragen over komen. Strikt genomen de naam Petra of Sela is de oude naam voor Umelbiara. Dat is die hoge berg waar je tegenaan loopt als je Petra binnenkomt via de Sik en dan de hele weg uitloopt tot aan dat de weg eigenlijk doodloopt. Nou ja, daar kun je dus gaan thee drinken, dan ben je doodmoe en tegen dat je thee op hebt. Of anderszins, dan moet je dringend weer terug. Dat valt niet mee, want als je die Sik nog uit moet, merk je pas hoezeer die omhoog loopt als je eruit moet. Vanuit het dal, als het ware, naar boven toe. Verder kom je niet. Maar als je aan het eind van die weg rechtsaf zou gegaan zijn, kom je bij El Deer, bovenin. Die tijd heb je niet als je maar één dag hebt als toerist, dat je binnenkomt en ook nog weg moet. Nou, of je moet heel hard lopen, maar vooruit. Maar, of je moet weten wat je wil gaan doen. Maar naar El Deer, en vanaf El Deer, dan moet je nog oppassen. En goed, even de tijd nemen. Vanaf El Deer kun je de top van de berg gewoon zien. Naar het westen toe. Maar die berg daar aan het eind van die weg, waar je rechtsaf ging naar Aldeer en waar je net vlak daarvoor linksaf gaat op de route naar Egypte, en de Araba in dus, die berg, daar bovenop, daar was de hoofdstad van Edom, en dat heet dus gewoon de rots, of in het Hebreeuws Sela. Daar bovenop. Het is de moeite waard om er toch eens te gaan kijken, maar het is tamelijk vlak daarbovenop. En onderweg ernaartoe, dan kom je langs allerlei poorten die er geweest zijn. Dat kun je nog net zien, er is niet veel van over, maar je kunt het wel zien. Een hele moeilijke weg omhoog en je begrijpt dat het een onneembare vesting was. Van oudsher. Al bouwde gij uw nest bovenop de rots, Ik zal u vandaar nederstoten, zei de Heer over Edom. En, maar het heet Elbiara. Dat betekent zoveel als de moeder van alle bronnen. Waterbronnen, bovenop de berg, notabene. Ga maar kijken, dat is zo. En de naam Bozra, die ook gevoerd wordt als aanduiding van hoofdstad van Edom. Ja, dat is waar je net was, daar beneden. Dat is de dalketel, want zo heet zo'n ding. De dalketel van wat tegenwoordig Petra genoemd wordt. Omringd door hoogten, goed afgeschermd. Tegenwoordig wat minder vanwege de toeristen en het onderhoud van het een en ander natuurlijk. Maar toen maar. En de officiële ingang vanaf het oosten, dat is alleen de Sik, die smalle kloof. En van, maar van het westen uit is het een tamelijk begaanbare weg. Het is wel klimmen en een beetje links en rechts om heen en weer meanderen, zal ik maar zeggen. Maar dat is de weg vanuit de Araba omhoog. En die weg komt, als je die weg loopt van beneden af, heb je links, dus naar de noordkant, heb je de berg Hor. En rechts, niet op dezelfde plek, maar wel daar in de buurt. En rechts aan de zuidkant dus, daarboven, daar heb je de Snake Monument. Het grote Snake Monument wel te verstaan. In de middle of nowhere, daar is verder niks, maar bovenop een berg. Ik heb het laatst ergens gezegd en na afloop kwam iemand naar me toe. Kijk, hier. Iemand die ooit meegeweest met een van onze reizen had foto's bij zich. Misschien hier ook wel nu. Ik heb ze niet. Misschien liggen ze op de boekentafel. Een boek met foto's ervan. Ik weet het niet, maar vraag maar eens rond. Dus fascinerend. Wat moet dat ding daar? Niemand weten. Officieel niemand. Er zijn heel veel boeken geschreven over Petra met totale inventarisatie. Maar wat die slang daar moet, gekruld zo, bovenop de berg. Men weet het niet. Maar volgt dit. Men komt bij de berg Hor. Op de berg Hor wordt Aaron vervangen door Eleazar. Men gedenkt niet Eleazar, men gedenkt Aaron. Harun in het Arabisch. En omdat die man zijn naam betekent licht, hebben ze bedacht dat, dat het graf van Aaron op de berg Hor. Dus een mooi bedevaartoord is voor degene die last hebben van, die een oogkwalen hebben, zal ik maar zeggen. Dus daar kan je dan genezen worden. De onvermijdelijke zwarte steen die uit de hemel is gevallen, is daar natuurlijk in de muur gemetseld. Obligaat heet dat. Ja, die is verplicht. En in het hoekje van die moskee, je kan er zo in, het is maar een, ja, stelt niet veel voor, ja. Maar daar in de hoek, dan moet je wel je zaklamp meenemen, want het is te steken donker. Maar in de hoek daar zit die steen ingebakken in de muur. Die moet je dan aanraken, geloof ik, en weet ik veel. En dan word je ziende. Of iets dergelijks. Dat zal wel. Maar beter kun je, als je nog moed hebt, de moskee opklimmen, want er is een trap. Buitenom, stenen trap. Kun je naar boven toe, mooi vlak. En dan kijk je op Eldeer. Het hoogstgelegen ding van Petra. Ik kan niet missen. Het is een Bijbelse locatie daar. Maar niet omdat Aaron daar stierf. Daar begint de dienst van Eleazar. Daar begint het nieuwe verbond, overdrachtelijk gesproken. Maar in de toekomst, en de facto, niet de jure, maar de facto begint het nieuwe verbond voor Israël inderdaad daar. Bij die verzamelplaats daar, Petra, in de woestijn, waar de Heer aan hen zal verschijnen. Als Lazarus, als Eleazar, als de opgewekte. En daar moet men dus verzamelen in de toekomst. Dat staat gewoon in de Bijbel. Ik zal u verzamelers bijeenzetten in de woestijn der volkeren. Ik zal u daar al daar onder de roede doen doorgaan. Ik zal u daar leiden, ik zal u daar voeden en dat soort dingen. Dat staat allemaal in de Bijbel. Mag geen probleem zijn. Nou ja, en dan kom je dus dat er staat dat het een en ander gebeuren. En dat men rouw bedreef over Aaron. Vers 29 is dat. Toen de ganse vergadering zag dat Aaron overleden was. Zo beweenden zij Aaron 30 dagen. Achteraf denken, ja, geen wonder ook. Dus die arme oude man, die moest helemaal die berg Hor op. Als hij dat lopend heeft moeten doen, dan kan ik me voorstellen dat hij dat niet overleeft. Al jaren geleden heb ik gezegd, ik doe het nooit meer. Toen heb ik het toch nog één keer gedaan. En weer roep ik, nou, ik doe het nooit meer. Dat zal ook wel niet, maar het is zeer de moeite waard. Ja. En dan volgt de geschiedenis van de koperen slang. Heb je dat? Op die locatie, bij de berg Hor. Waar we net uitgebeeld vonden het aanbreken van het nieuwe verbond. En daar kreeg je de geschiedenis van die slang. Dan weet je toch wat dat slangenmonument daarboven doet. Of de Israëlieten dat gebouwd hebben toen. Nou, misschien. Ik verwacht het niet. Maar ik denk eigenlijk, maar dat is niks waard hoor, wat ik denk. Maar ik denk eigenlijk dat dat ook valt binnen het kader van de activiteiten van Salomo. Niet alleen dat hij die pilaren oprichtte en zo gedenktekens plaatste, die zuilen, maar ik denk dat hij ook dit heeft laten doen. En dat verklaart ook waarom er geen inscripties bij zijn. Want dat deden David en Salomo niet. Dat is heel eenvoudig. Degene die van de Bijbel niks moeten hebben, maar wel zich bezighouden met de geschiedenis, die zeggen, wij vinden geen enkele aanwijzing dat er ooit een koninkrijk van David of van Salomo geweest is. Sterker nog, het is niet zo heel lang, nou ja, misschien een jaar of twee terug, och, misschien wel vier, las ik in een blad waarvan we de naam niet zullen noemen, omdat het Israël in de Bijbel was. Zo, daar stond iets in dat ze nou toch wel een aanwijzing gevonden hadden, want ze hadden een steen gevonden waar wellicht de naam van David op stond ergens of zo. Nou, toen lag ik weer onder de tafel van het lachen, want ja, luistert. Gekken en dwazen. I rest my case. Gekken en dwazen schrijven hun namen op deuren en glazen. Die koningen van de oudheid, die machtswellustelingen, met grootheidswaanzin, weet je wel, die lui. Die schrijven hun namen overal. Ik, farao's en zo, ik koning de Perzen, en dan komen de 36 titels enzovoorts. Niet enzovoorts, maar gewoon allemaal voluit. En dan afbeeldingen van hoe ze vijanden overwonnen hebben enzovoorts. Een voet op de kop van en toe maar. Die lui vind je terug. Maar David, maar ook Salomo, die grote koningen uit de Bijbel, waren zich bewust van dat ze macht hadden van de Heer. Dat ze ook maar dienstknechten waren en profeten. En Salomo, je kan zeggen wat je wil, maar die valt niet in de categorie gekken en dwazen. Toch? Nou goed. Dus die hebben hun namen nergens opgeschreven. En weet je wat er toen gebeurd is? Want men kent dat koninkrijk wel hoor. Alleen men noemt het Rijk van de Feniciërs. Maar zoek het maar na. Plaats het maar, dateer het maar, geef het maar jaartallen enzovoorts. Rijk van de Fenicia, dat is de oostkust van de Middellandse Zee. Nou, daar ligt Israël. En David, zowel als Salomo, waren verbonden met, officieel, uitdrukkelijk ook in de Bijbel, verbonden met de koningen van Tyrus, Sidon. Met Egypte trouwens. Hadden ze een contract. Dus die hele oostkant van de Middellandse Zee, daar speelden David en zeker Salomo een rol in. En van Salomo lees je zelfs van David lees je in de Bijbel dat hij een koninkrijk had tot zelfs over de Eufraat. Velen ontgaat het, maar het staat er echt in. Tot aan Egypte. Een zeer groot wereldrijk feitelijk. Van Salomo lees je dat ook. En van Salomo lees je dat hij inderdaad personeel had en een vloot had die de hele wereld rondreisde. Dat was voor Vasco da Gama, ja. Hij reisde de hele wereld rond, enzovoorts. En wij weten van een rijk uit die tijd dat over de hele wereld reisde en handel dreef en koloniën plaatste, enzovoort. Alleen, we noemen het Fenicië. We weigeren om dat Israël te noemen. Maar het is gewoon Israël. Met havens aan de Middellandse Zee en bij Ezion Geber. Dat is dus Aqaba. Nou ja, er zit 3 kilometer tussen, maar aan de noordpunt van de golf van Aqaba. En van daaruit reisde men de Rode Zee uit en dan naar het oosten. Zo de wereld rond, inclusief de Amerika's, uiteraard. Ja. Maar goed, daar hoef ik het nou allemaal niet over te hebben. Maar wij kennen die lui. En het ligt zeer voor de hand dat inderdaad Salomo die tekens geplaatst heeft. Daar bestaat een traditie over. Niet met betrekking tot die slang, maar in het algemeen dat hij dat gedaan heeft. Merktekens geplaatst enzovoort. Maar inderdaad zonder inscriptie, zonder iets erbij. Dat moet je dan maar weten. En dat denk ik dat het is. Maar het is frappant. Je vindt het dus terug. Ook deze geschiedenis vind je terug, gememoriseerd. En als je het niet geloven wil, oké, dan zit je met een probleem. Hoe komt dat ding daar? Wie doet zoiets? Het is niet iets kleins, maar iets groots. En dan nog, je moet omhoog kijken, anders zie je het niet. Ja, ja, je kunt er naartoe. Natuurlijk loopt een weg dichter langs. Minder populair bij de Bedouinen, laat staan bij de toeristen. Maar van harte aanbevolen. Ga er maar eens kijken, want dit is de locatie. Daar dus is de locatie blijkbaar, of althans daar vlakbij, aan de voet van de berg hoor, waar deze geschiedenis zich afspeelt van al die slangen. En daarna het verhogen van die ene slang op een stang, door Mozes gemaakt, die een uitbeelding is van de zoon des mensen. Verhoogd tot in de hemel. Maar daarover meer vanavond.